goed herinner, waren wij vorige keer in Prediker hoofdstuk 8 terechtgekomen. Bij het gedeelte waar ze fraai boven staat, troost bij de raadselen des levens. Ongeveer waren wij bij vers 11, Prediker 8 vers 11, omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen, maar de goddeloze zal het niet wel gaan en hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk in schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. En toen raakten wij een beetje de draad kwijt, dat wil zeggen op een zijspoor, want toen ging het over wat dat betekent, dat de goddeloze zijn dagen niet zal verlengen. En vervolgens hebben wij gesproken over wat er gebeurt met de goddeloze. Ooit, in de toekomst, wellicht pas na den jongsten dag, want zo heet die officieel. Toen kregen we discussie, want de traditie zegt dat men daarna eeuwig blijft branden in de poel des vuurs enzovoort, bekende gedachten, waar ik dan toch tegenovergesteld heb dat voor zover ik het in mijn Bijbel lees, dat niet het geval is. Wat het geval is, is dat inderdaad de goddeloze zijn dagen niet zal verlengen. Ook niet in de poel des vuurs, uiteraard. En dus zal ophouden te bestaan. Dat is de gedachte. En ik hoop niet dat we daar nou weer op terug hoeven te komen. Het laatste voorbeeld wat we trouwens aangehaald hebben, herinner ik mij, was uit Judas, waar staat dat Sodom en Gomorra verwoest werden door vuur uit de hemel. En dat dat gebeurde als een voorbeeld van het eeuwige oordeel. En waarna we hebben vastgesteld dat het vuur niet meer brandt, maar dat Sodom en Gomorra verwoest zijn en de plaats daarvan wordt ook inderdaad niet meer gevonden. En is tot op heden zelfs niet gevonden. Weet alleen, moet daar zijn waar nu de Dode Zee ligt. Maar meer weten we er ook niet van. En hoe het daar vroeger was, weten we trouwens ook niet. Maar de vuur brandt al lang niet meer en zo is het met het eeuwige vuur ook. Want eeuwig betekent lang niet altijd, altijd. Hoe zeg ik dat? Dat betekent lang niet altijd, altijd, want het is lang niet altijd een tijdsaanduiding, maar in veel gevallen drukt het uit dat het gaat om iets algemeens, iets onbegrensd, niet noodzakelijk in de tijd. En het eeuwige vuur wil gewoon zeggen dat alles wat erin komt, verbrandt. Onbeperkt dus, dat het vuur niet beperkt wordt. En dat is het idee, er is ook niks moeilijks aan. Bovendien zijn schriftplaatsen te over waarin gewoon staat dat de zondaar teniet gedaan zal worden, zal uitgedelgd worden, zal verdwijnen, zijn plaats niet meer zal gevonden worden. Hij zal niet meer zijn. In eeuwigheid staat bij gelegenheid ook nog bij. En dat lijkt mij meer dan voldoende. Dat wil zeggen dat er wel degelijk een oordeel zal komen. Dat is ook de strekking van deze vers. En bovendien wordt vastgesteld dat het oordeel inderdaad niet haastelijk geschiedt. Dat was vers 11. En dat daarom het hart van de kinderen der mensen vol is om kwaad te doen. Dat oordeel lijkt namelijk niet te komen. In werkelijkheid, het komt niet spoedig, niet haast, maar het komt wel. En dat is ook wat vers 13 daar dan uiteindelijk van zegt. Overigens, voor de goede orde wijs ik er nog maar op dat ik heel dit hoofdstuk, Prediker 8, zie als één geheel. Als één geheel waarin de lezer wordt aanbevolen onderwerping aan de overheid in het algemeen en daarmee aan God in het bijzonder. Dat is de gedachte en het argument daarvoor is dit. Tegen de overheid kan men sowieso niet op en tegen God helemaal niet. En we zouden dus het beste aan doen om daarmee te leven. Dat wil zeggen, zich daaraan te onderwerpen, zich daaraan aan te passen enzovoorts. Dat is het hele idee. Waarbij bovendien op andere plaatsen wordt toegevoegd dat men God meer gehoorzaam zou zijn dan mensen. Maar de algemene gedachte blijft ook in het Nieuwe Testament dat de mens inderdaad, ook de gelovige mens, onderworpen zou zijn, dan wel onderdanig zou zijn aan de overheid. Dat is niet noodzakelijk kritiekloos, maar het is de aanbeveling, zo hoort het, en dat is ook de beste manier van leven in de praktijk. Men lezen Romeinen 13, ik weet niet of ik het aangehaald heb vorige keer, maar men lezen Romeinen 13, daar vindt u genoeg over dit onderwerp vermeld. Men zou namelijk de overheid vrezen, want zo staat het daar, en hier staat ook, men zou de koning vrezen, in het voorgaande gedeelte al. En hier staat, men zou God vrezen. Dat wil zeggen, met hem rekening houden, zich aan hem onderwerpen. En als men het niet doet, brengt dat in ieder geval een definitief oordeel met zich mee. En dat is waar deze versen in werkelijkheid over spraken. Waarna wij terechtkomen in vers 14... Waar staat, er is nog een ijdelheid, of gewoon, er is ijdelheid, want dat is wat er staat, hè. Nog staat schuin gedrukt, dat betekent dat het in de grondtekst niet voorkomt. En het woordje een bestaat sowieso niet, behalve in het Nederlands, dus niet in het Grieks of Hebreeuws, dus je mag het gewoon weglaten. Er is ijdelheid die op de aarde geschiet, zoals er is, dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen, dat wil zeggen, het gaat hen slecht, ondanks hun rechtvaardigheid. En er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Dat wil zeggen, het gaat hen goed. En dat is ook zinloos, staat er. Dat is ook ijdelheid. Dat is zinloos. Maar, er moet bij gezegd worden, dat is de situatie zoals die hier op aarde bestaat. Dat wil zeggen dat het verschil in de praktijk niet waargenomen kan worden. We hebben dat in vorige hoofdstukken trouwens ook al gezien. Dat neemt niet weg dat er uiteindelijk sprake is van een oordeel gods over de mens, zodat wat we nu waarnemen toch niet de realiteit is. Zo ziet het er voorlopig uit. We bezien dus eigenlijk de dingen over een veel te korte spannende tijd. Daar komt het in de praktijk op neer en krijgen daardoor een verkeerde indruk. Want het is gewoon wachten op de eindafrekening. Daar komt het op neer. En dan zal blijken dat inderdaad de goddeloze zijn dagen niet zal verlengen. En hoewel het hem dan misschien wel ging, heet zoiets, tijdens zijn leven onder de zon, om in deze terminologie te blijven, uiteindelijk zal hij zijn dagen niet verlengen. En hoewel het de rechtvaardige, dat wil zeggen de gelovige, want dat is wat rechtvaardigheid in de praktijk is, en hoewel het de gelovige wellicht slechter verging, hij zal inderdaad zijn dagen verlengen. Dan wel zijn dagen zullen verlengd worden. God zal hem de dagen verlengen, was het idee. Aangezien, want dit is nou de eenvoudige redenering, aangezien het dus hier helemaal geen verschil maakt, en aangezien de wijze van leven, of men rechtvaardig is of goddeloos, aangezien dat in de praktijk hier geen enkele consequentie heeft, dat wil zeggen, er is geen logisch verband tussen de wijze van leven en de eventuele voorspoed of tegenspoed, aangezien dat zo is, zou men zich daar dus ook inderdaad helemaal niks van aantrekken. Staat hier. Vers 15. Daarom, omdat dit zo is, omdat er namelijk rechtvaardigen zijn die het gaat alsof ze goddelozen waren, en omdat er goddelozen zijn die het vergaat alsof ze rechtvaardigen waren, daarom, vers 15, prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blijde te zijn. Nee, broeder, je moet je wel aan je dieet houden op jouw leeftijd, maar daar gaat het nou verder niet over. U begrijpt toch waar het over gaat? Dit komt al die hoofdstukken door, komt er terug. Dit is altijd onvermijdelijk de conclusie. Uit welke argumenten, uit welke waarneming dan ook. De conclusie is, maakt allemaal geen saxofoon uit. Het maakt geen fluit uit. Of in het dwars ligt of niet, denk ik altijd. Het maakt niks uit. Men zal dus leven zoals elke keer de conclusie is. Namelijk de blijdschap zoeken. Daarom prees ik de blijdschap. Dat is wat men zoeken zal. Omdat de mens niets beters heeft onder de zon, er wordt dus duidelijk boven de zon nog steeds buiten beschouwing gelaten, maar de mens heeft niets beters onder de zon dan te eten en te drinken. In de praktijk is dat consumeren, maar dat is een vies woord geworden, heeft men mij laatst ingefluisterd. Maar niettemin staat het gewoon in de Bijbel. Eten en drinken, hetgeen feitelijk staat voor heel het leven. En in het bijzonder, men zou daarvan genieten, want dat is het woord. Waarom dat iets met nieten te maken heeft, heb ik nog niet begrepen. Maar er zal een Nederlandse etymologie van het woord liggen, dat weet ik niet. Maar het heet zo, dan te eten en te drinken en blijde te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid. Dat wil zeggen, dat blijft hem bij, dat houdt hij, dat verwerft hij zich en verder is er niks. Verder zou je niet zo hoogmoedig moeten doen en zo hoogdravend filosoferen over zijn eigen bezigheden, zijn eigen bestaan, de waarde van zijn eigen persoon. Hij zou dat niet doen. Dit is wat hem aankleeft. Eten en drinken en blij zijn. Want dat zal hem aankleven van zijn arbeid. de dagen zijns levens die hem God geeft onder de zon. En zoals gezegd, dat is vele malen hiervoor al gezegd. En in mijn Bijbel staat er ook keurig bij dat dat al stond in Prediker 2 vers 24, 3 vers 12, 3 vers 22, 5 vers 18 en 9 vers 7 komt het nog een keer. Maar daarmee heeft men ze niet allemaal aangehaald overigens, het komt vaker voor. Het blijft altijd de conclusie, het leven dient tot niks. En als dan toch nog niks leidt, kun je maar beter het beste ervan maken en ervan genieten. In het Engels zegt men enjoy, en dat is natuurlijk het goede woord, de blijdschap zoeken. To enjoy het een en ander. Van joy, blijdschap, dat is waar het over gaat, ja. Blijdschap zoeken. Er komen de bekende argumenten overigens weer in de rest van het hoofdstuk. Als ik mijn hart begaf, vers 16, om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op aarde geschiedt. Let op dat wijsheid in de Bijbel altijd van doen heeft met de praktische gang van zaken. Het heeft altijd van doen met de dingen die gedaan worden en de zin daarvan. Dat is wijsheid. Of zal ik even van de andere kant binnenkomen? De wijsheid Gods heeft voor alles van doen met wat God doet. En als God zijn wijsheid openbaart, openbaart hij wat hij doet. Dan wel gedaan heeft, dan wel zal doen. Het gaat altijd over de zin van bezigheden. En dus als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten, en dus, want het is hetzelfde, om aan te zien de bezigheid die op aarde geschiedt, dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Dat wil zeggen, men is altijd maar druk bezig en men gunt zichzelf geen rust. En dan zegt de prediker, toen zag ik al het werk Gods. Ik keek aan de ene kant naar het werk van de mens die altijd maar bezig is. En toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiedt. Dat wil zeggen, het werk Gods, het werk dat God doet onder de zon. Dat is het werk wat God doet, maar wat de mens niet kan uitvinden en dus niet kan ontdekken. U weet wat uitvinden is, hè? Het is gewoon vinden. En uitvinden versterkt de uitdrukking alleen maar. De gedachte is dat wat gevonden moet worden ergens verstopt is en ergens uitgehaald moet worden, vandaar uitvinden. Maar de mens kan het niet uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken. Dat wil zeggen, de mens verricht zwaar werk, dat is arbeiden immers, om uit te zoeken wat de zin is van het bestaan. En hij kan het niet vinden. Want de zin van het bestaan als zodanig, en daarmee de zin van de schepping of van de wereld, net hoe je het noemen wilt, die vindt de mens niet. De zin ervan is gelegen uiteraard in wat God ermee doet. In wat God in zijn wijsheid niet alleen bepaald heeft, dat wil zeggen gepland heeft, voor zover dat een goed Nederlands woord is, en wat hij ook inderdaad uitvoert, maar de mens ontdekt het niet. Niettemin, God doet zijn werk. En de mens wil graag weten hoe het allemaal zit. En eigenlijk, al die bezigheid van de mens, dag en nacht, heeft in het algemeen rechtstreeks van doen met dit uitvinden. Dat wil zeggen, dit proberen te vinden, de zin van het bestaan. En daarmee vrede te vinden. Om niet te zeggen bevrediging, want daar komt het op neer. Maar ja, Freudianen verstaan er altijd wat anders onder. Heb ik begrepen, dus laat maar zitten. Nee, ik bedoel het serieus. Het idee is namelijk, dat is wat de mens zoekt. Bevrediging. Rust. Theoretisch, hij zou het vinden als hij begreep wat de zin was van de wereld in het algemeen, van het bestaan in het algemeen en van zijn eigen bestaan in het bijzonder. Hij vindt het nooit. En dan geeft de grote som gelds aan uit. Aan zijn shrink, zeggen ze. Die knijpt hem uit namelijk. Hè? En nou goed, laat maar zitten. Aan zijn psychiater, ik moet altijd een aanloop nemen. En hij gaat op de canapé liggen om na te denken over zichzelf en over wie hij is. En u vindt het nooit. Zij ook niet trouwens. Het is gewoon zo, dat kan de mens namelijk niet uitvinden. Staat hier. Dat wil niet zeggen dat hij het niet kan weten. Hij kan het wel weten, maar hij kan het niet uitvinden. Er staat er trouwens ook, schiet me te binnen, er staat. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, dat wil zeggen ontdekken. Want dat is wat vinden is, hè? Het werk dat onder de zon wel degelijk dus geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken, dat wil zeggen hij Hij verricht zwaar werk om dat uit te vinden, om het te zoeken. Maar hij zal het niet vinden. Uitvinden, ontdekken. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten. Dat kan dus, dat een wijze, niet een dwaas, een wijze zegt dat hij het zou weten, dat hij weet hoe het in elkaar steekt. Zo zal hij het niet kunnen uitvinden, staat erachter. En dat toch mag je gewoon weglaten weer, wat mij betreft. De strekking van het vers is een heel eenvoudige. Men kan het weten, maar men kan het niet uitvinden. En men kan het weten omdat God het openbaart. En dat is heel de essentie van de Bijbel feitelijk. God maakt zichzelf bekend en God openbaart zijn wijsheid. Daarmee zijn plan en zijn werk met betrekking tot de wereld als zodanig. En met ons individueel dus feitelijk ook, want het maakt daar onvermijdelijk deel van uit. Hij maakt het bekend, maar het idee dat een mens dat op eigen kracht allemaal kan uitvinden, wordt volstrekt buitengesloten. Dat wil zeggen, het schrift zegt dat kan niet. En dat staat niet alleen hier en het berust niet op mijn verklaring van dit vers. Ik blijf trouwens van mening dat het helemaal geen verklaring is. Je kan het gewoon lezen, dit is wat er staat. Maar het staat niet alleen hier, maar het staat op vele andere plaatsen. De meest bekende schriftplaats is misschien wel die van Romeinen 11, de laatste verse. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Maar Paulus zegt dat aan het eind van zijn uitgebreide uiteenzetting over de wijsheid Gods en over het werk Gods, in het bijzonder zelfs in onze dagen. Dat wil zeggen, God heeft het geopenbaard. En als hij dat uiteen heeft gezet, zegt hij, kijk, dat had een mens nooit zelf kunnen bedenken. En ik moet u zeggen, is voor mij persoonlijk ook het beste argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel als zodanig. Dat wat erin geopenbaard wordt, zit inderdaad goed in elkaar, wordt nooit tegengesproken, het wordt alleen maar van alle kanten 1200 bladzijden bevestigd. Ik denk altijd, als je 1200 bladzijden zelf moet bedenken, dan vergis je toch een keer onderweg. En hoe meer iemand zegt, hoe groter de kans is dat hij zich tegenspreekt, heb ik in de Bijbel nog nooit gevonden. Wel eens het vermoeden gehad, maar dat is wat anders. Dat lag aan het eigen gebrekkige inzicht, zal ik maar zeggen. De Bijbel bevestigt zichzelf. Aan de andere kant blijkt ook inderdaad dat wat aangekondigd werd in de schrift en dus in het woord Gods, inderdaad tot op heden precies zo gebeurd is. Daar gaat het maar om. Dat wil zeggen dat in de geschiedenis inderdaad deze dingen bevestigd worden. En het geeft ons uiteraard het vertrouwen dat wat nog niet vervuld is, dat het ook inderdaad precies zo zal gebeuren zoals het aangekondigd werd. Ik heb er niet tenminste twijfel over. Ik beweer dat de Bijbel zichzelf bevestigt. Nee, ik heb mijn twijfels ook wel eens gehad, natuurlijk wel. Maar dat kan gewoon niet anders. Het zit zo goed in elkaar. Men had het zelf niet kunnen bedenken in elk geval. Dat is een duidelijke zaak. En God openbaart het en het blijkt inderdaad consistent te zijn. Dat wil zeggen, niet in tegenspraak met zichzelf. En tot op heden inderdaad precies zo gebeurt als dat het werd aangekondigd. En daar gaat het maar om. De mens kan het dus inderdaad niet nazoeken, maar God openbaart het. Een andere schriftplaats in dat verband, en bekende, is wellicht die uit Jesaja. Die wordt aangehaald in 1 Korinthe 2. De uitspraak over wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En dan, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest enzovoorts. Staat er meteen achter. God maakt het bekend. En zo zijn de talloze spreuken. 8 is natuurlijk ook een nogal beruchte. Ik ga er met opzet niet naartoe, want het levert me te veel problemen op. Doordat er hier en daar nogal wat tamelijk absurde vertalingen in voorkomen. Maar dat even terzijde. Dus zoek het maar niet op. Maar daar wordt over precies hetzelfde gesproken. De wijsheid Gods die aan het begin staat en aan de basis staat van de wereld en van de wereldgeschiedenis enzovoort. En die inderdaad bekendgemaakt wordt van Gods wegen. En van de mens wordt verwacht dat hij zich inderdaad daaraan onderwerpt. En dan hebben we natuurlijk nog de fraaie nieuwtestamentische uitspraken over Christus die ons geworden is, wijsheid van God. 1 Korinthe 1. En over Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. In Colossenzen 2. Dat is een wijsheid Gods die geopenbaard wordt. En die gerealiseerd wordt, inderdaad, in de loop van de geschiedenis. De mens kan zoeken wat hij wil, hij zal het niet vinden. En als hij eerlijk zoekt, moet ik u zeggen, als hij eerlijk zoekt, dan zal hij vinden, maar dat is omdat God zich dan inderdaad bekend maakt. U kent vermoedelijk de beruchte uitspraak, wie zoekt zal vinden. Dat heeft niks van doen met je autosleuteltjes. Want de uitspraak, wie zoekt zal vinden, is ontleend aan Spreuken 8, waar het iets uitgebreider staat. Waar staat, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En degene die het zegt, heet de wijsheid. Terwijl iedereen weet dat het gewoon over Christus gaat. En dat hij degene is die daar spreekt. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren was, om maar eens een andere schriftplaats te citeren. Het idee is dat als men de waarheid, als men wijsheid zoekt, objectieve, absolute waarheid, zal men die vinden, niet omdat men in staat is die te ontdekken, maar omdat de wijsheid zich dan inderdaad bekend maakt. Daar zorgt hij zelf voor. En zo komt men dan toch terecht bij de Bijbel, kan niet missen. En daarna heeft men de verantwoordelijkheid om inderdaad aan te nemen wat dan bekendgemaakt wordt. Als men de waarheid zoekt, wel de waarheid openbaart zich en de mens heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om die waarheid ook daadwerkelijk te accepteren. Doet hij dat niet, kan hij verder zoeken, rustig vergeten. Zo werkt het. En er staat ook op vele plaatsen schriftgedeelten die zeggen dat waar men gevonden heeft en afwijst, zal men daarna nooit vinden. Dus geen weg terug.
Ja, dus die het evangelie aanvaard hebben en het dan uiteindelijk verwerpen, is geen weg terug?
Nee, ik heb het over degenen die het evangelie horen en verwerpen. Dan zeggen ze, ja, maar dat was niet wat ik zocht. Ja, dat was wel wat ze zochten, maar ze hoopten dat het anders zou zijn. Ze zochten de waarheid, maar ze hoopten dat de waarheid anders zou zijn. En dus op het moment dat de waarheid hen bekendgemaakt wordt, zeggen ze, ja, maar die belief ik niet. En daarna zoeken ze een andere waarheid, maar daarmee per definitie een leugen. Kan niet schelen welke. Eén die hen uitkomt. En natuurlijk, ik ben me heus wel bewust dat wij christenen ervan beschuldigd worden dat wij dat doen. Dat wij zelf onze eigen waarheid maken. En zelfs dat wij met de Bijbel in de hand en op grond van bepaalde schriftgedeelten onze eigen waarheden formuleren. Enzovoorts. Voor onze eigen behoeften. Enzovoorts. Ik moet u zeggen, dat mag dan zo wezen. Ik ontken dat niet, maar ik hoor niet tot die categorie. Ik heb wel leukere dingen om te doen. Dat meen ik.
Dat wordt iedereen verweten al. Dat wordt ik denk.
Natuurlijk, maar dat is geen eerlijk argument.
Nee,
men wijst dat dan af. Onder het motto van, nou ja, als iemand maar een geloof heeft waar hij vrede mee heeft en waar hij gelukkig mee is, dan moet ik zeggen, noem mij nou eens iemand die gelukkig is met wat hij gelooft. Kom nou, hoeveel zijn dat er? Behalve u en ik dan natuurlijk, maar het gaat toch niet om wat wij voor waar houden, het gaat om wat waar is. En niet in arrogantie zeggen wij dat wij de waarheid in pacht hebben. Dat is namelijk niet zo. Als ik hem moet zeggen, dan zeg ik de waarheid heeft mij in pacht. Dat wil zeggen, ik zoek hem. Nog altijd. Dat wil zeggen, op ander niveau dan. Maar in beginsel heb ik die gevonden, vanzelfsprekend. Maar daarna blijven we zoeken. Ik onderwerp me aan de waarheid. Ik maak niet zelf uit wat de waarheid is. En ik neem niet alles voor waar aan, ook niet. Er moeten wel goede argumenten bij zijn. Kom, ze moeten mij geen sprookjes vertellen. Vrome verhalen heb ik voldoende gehoord. Zeg me niks. Kun je namelijk niks mee. Heb je ook niks aan. Enzovoorts. Maak je alleen afhankelijk en het levert je over aan je eigen emoties. Een stuurloos schip op de golven der zeebroeder. Ja. Toch eens een preek gaan maken. Dat doe ik dus ook gewoon niet aan. Nee, aan het preken maken. Omdat het daar niet om gaat. Het gaat niet om leuke stichtelijke woorden waar je troost of hulp bij vindt. Het gaat om de waarheid. Iets waar je aan vast kan houden, iets dat dan tenminste onveranderlijk is. Want dat hele punt, dus de achterliggende gedachte ook achter het hele boek Prediker, en de beschouwingen die we hierin vinden, het idee is dat alles onder de zon veranderlijk is, inclusief de zon trouwens. Nou, inclusief de maan dan. Maar alles is hier veranderlijk, wij zelf trouwens ook. En wij slaan met onze armen om ons heen. Want wij zoeken iets waar we ons aan vast kunnen houden. Iets dat dan misschien dan toch blijvend is. Maar er is hier niks blijvend. om eens een lied te citeren dan. Hè? Kan niet schelen welke. Ik bedoel, daar gaat het dan altijd over. Het leven glijdt je toch gewoon door de vingers. Er is hier niks blijvend, alles verandert altijd. En daarom zoeken we iets om ons aan vast te grijpen. De vergelijking van het leven als zodanig met de zee waarin men terecht is gekomen. De woedende baren der levendzee, of hoe het allemaal heten mag, enzovoort. Is niet voor niks. Natuurlijk is dat zo. En wij zoeken dus gewoon houvast. Als daar niemand te vertrouwen is, en ik zelf in het bijzonder niet, dan wil ik toch wel weten wat er dan wel te vertrouwen is. Wat is dan waarheid? Want wat te vertrouwen is, dat is per definitie waarheid, toch? Of moet ik dat ook nog uitleggen? Als er iets vaststaat, dan kan het alleen maar waarheid zijn. En het idee van dat er geen absolute waarheid bestaat, dat heeft filosofische basis in de gedachte dat er niks absoluuts is hier in deze wereld. Alles verandert, dus waarheid bestaat niet. En dus heeft iedereen zijn eigen waarheid. Heb ik nagevraagd aan een regisseur. Wie namelijk niet zal doen, omdat het mijn broer was. Zulk zoiets zoeken naar waarheid. En die vind je nooit, in die richting niet. Maar dat is waar het om gaat. Waarheid, onveranderlijke dingen. En wat ik in ieder geval geleerd heb, is dat het woord Gods inderdaad onveranderlijk is. Niet alleen omdat het dat van zichzelf zegt, maar dat blijkt toch gewoon zo te zijn. En iedereen die eerlijk is, zal tot diezelfde conclusie komen. Dat durf ik rustig in alle arrogantie te zeggen. Zo is dat nou eenmaal. Gij die wedergeboren zijt uit het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord Gods. Het is altijd hetzelfde. Bovendien, hoe oud is dit eigenlijk wat hier staat? Het is nog steeds actueel. Er verandert niks mee. We zijn al duizenden jaren verder, een jaartje of 3000 voorbij de tijd van deze prediker. Het menselijk bedrijf, met dank aan Jan Luiken, maar het menselijk bedrijf ziet er nog steeds net zo uit. Hij blijft bezig op zoek naar de zin van het bestaan en voordat hij het vindt, bestaat hij niet meer. Of hij komt tot geloof. Een mens kan het niet vinden en dat hoeft ook niet. God, de onveranderlijke, maakt zich inderdaad aan de mens bekend. Ik zeg altijd, er is niks moeilijks aan, daar hoef je niet lang over te filosoferen. Als er een God bestaat, kan het alleen maar betekenis hebben als die God zich bekend maakt. En het idee dat wij schepselen, stel dat er een God is, dat wij schepselen die God zouden kunnen zoeken en vinden, is in zichzelf zo volkomen absurd. Dan zou je geen God zijn. En dus als hij God is, als er een God is, dan betekent dat in de praktijk alleen wat als hij zich bekend maakt. Dus is de vraag hoe, waar, wanneer heeft God zich bekend gemaakt? Nou, dat is makkelijk genoeg. Er is in de hele wereld maar één boek dat claimt het geopenbaarde woord van God te zijn. Is er maar één. Dat is de Bijbel. Dus je hoeft helemaal niet zo ver te zoeken. Al het andere is godsdienstfilosofie of wat het maar wezen mag enzovoorts. Maar het claimt nooit het rechtstreeks geïnspireerde woord Gods te zijn. Of de openbaring Gods of de openbaring van de wijsheid Gods. Dat is alleen de Bijbel. Dus je hoeft nooit ver te zoeken. Wat je dus doet als je eerlijk bent, is alles aan de kant leggen en die Bijbel lezen. Nou ja, lezen. Niet zoals de meeste christenen dat doen hoor. Dat heeft geen enkele zin. Dan heb ik liever dat je hem dichtlaat. Ik bedoel, serieus lezen. Bestuderen vind ik zo'n elitaire term, maar ik bedoel het eigenlijk wel. Ik heb trouwens iemand gekend, was predikant, die zei, God heeft nooit gezegd dat je de Bijbel moest lezen. Never. Het was een Engelsman namelijk, Dylan Jones. Je hoeft de Bijbel niet te lezen, je zou hem onderzoeken. Dat is wat er staat. Onderzoekt de schriften. Want deze zijn er die van mij getuigen. Nou, dat is wat we doen. Als we er dus in lezen, lezen we serieus. En niet om te kijken of we een tekst kunnen vinden waar we op dat moment misschien wat steun bij kunnen vinden. Of die onze gedachten verwoordt. Of die ons rechtvaardigt wellicht in ons doen of laten enzovoort. Zo van wij fietsen niet op zondag, dus zoeken we in de Bijbel een vers waar dat staat. Of waar juist je die conclusie zou moeten trekken. Ik neem natuurlijk een belachelijk voorbeeld, anders krijg ik weer zoveel discussie. Maar er zijn altijd mensen die de Bijbel gebruiken om hun eigen gedachten, hun eigen ideeën te onderbouwen. Daar ligt de boekwinkel mee vol. Maar dat is wat mensen doen. Hun eigen filosofie proberen te onderbouwen uit de Bijbel. En hier en daar kun je best een tekst of een schriftgedeelte uit zijn verband rukken. En gebruiken voor je eigen doelstellingen. Dat doen er ook velen, maar dat zouden wij niet doen. Ik zeg altijd, wij zouden niet de Bijbel aan ons onderwerpen. Dat moet je maar aan theologen overlaten. Ik hoop dat ze er gelukkig mee worden, maar ik vrees voor niet. Wij zouden niet de Bijbel aan ons onderwerpen, wij zouden ons onderwerpen aan de Bijbel. En dat is maar waar het om gaat. Dat verandert ons denken, dat verandert ons leven, enzovoorts. Of, om met de Bijbel zelf te spreken, dat geeft ons leven. En eeuwig leven, want het is het eeuwige woord van God. Dat is ook tamelijk filosofisch trouwens, maar niettemin, de Bijbel leert dat zo. Alle dingen die tot stand zijn tot stand gekomen uit dan wel door het woord Gods. En in dat woord is het leven. Daar staat het toch gewoon in Johannes 1, om maar eens wat te noemen. En waar wij dus dat woord Gods in ons hart opnemen, dat wil zeggen geloven, dat tot ons nemen, ons eigen maken. Zo zien wij dat, zo geloven wij dat, omdat het woord dat zegt, omdat de schrift dat zegt, daar geeft dat woord inderdaad ons leven. En dat is een andere manier om te zeggen dat men door het geloof in de Heer Jezus behouden wordt. Het is precies hetzelfde hoor overigens. En dat is ook bepalend voor ons leven in de praktijk. Waar het dus om gaat is inderdaad om onderwerping aan de schrift en niet andersom, niet dat de schrift aan ons wordt onderworpen. Ik ben trouwens ook van mening, in de eerste plaats omdat de schrift dat toch suggereert, aan de andere kant ook uit ondervinding, dat wanneer men de Bijbel bestudeert, maar men zoekt niet echt waarheid, dan zal men daarin ook niks vinden. En vandaar dat mensen zich soms hun leven lang en zelfs beroepshalve met de Bijbel bezighouden, zonder dat ze er ooit wat van begrijpen. Dat komt omdat ze er ook niet open voor staan. Dan vind je nooit wat. Dat is ook niet de bedoeling. Wanneer de voorhand bereid is zich eventueel aan het woord te onderwerpen, zal men aan die Bijbel dan ook niks hebben. En dan ontaardt Bijbelonderzoek altijd in wie heeft van wie wat overgeschreven en door welke culturele achtergrond worden de gedachten van deze schrijver bepaald enzovoorts. Hoe dacht men vroeger over iets en hoe denkt men er nu over? En dan krijg je dus een vergelijkende studie van de theologie van de prediker vergeleken met de theologie van Petrus of zoiets, weet je wel. Zoals men nou eenmaal in de theologische wereld de gedachten van bepaalde theologen bestudeerde. Maar het idee van dat het een en hetzelfde woord Gods is en dat het een harmonieus geheel is, dat ziet men niet eens om de eenvoudige reden dat men dat ook niet wil zien. En als, zal ik maar zeggen, de psalmist vraagt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Ik neem een oud voorbeeld voor het gemak. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond enzovoort. Dan zegt de gemiddelde theoloog zonder aarzeling op de vraag, dat ben ik. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat is toch een vraag? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem bijna goddelijk, dat staat er niet, maar zo heeft men vertaald in de nieuwe vertaling. Die van het NBG dus. Er staat, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En men bekijkt het van de andere kant en vertaalt, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, Psalm 8. En wie is die mens? Zeggen ze, zijn wij. Wij mensen. Ik in de eerste plaats dus en wij mensen. En wij zijn gesteld over de werken van Gods handen. Dus moeten we goed zijn voor het milieu, zuster. Dus de tegenwoordige prediking in een groot deel van kerken, kringen, gemeenten en denominaties en hoe het maar heten mag. Zeggen dus de mensen zijn wij. Alsof niet diezelfde Bijbel, diezelfde psalm trouwens, zegt wie die mens is. Want het staat er wel. Het antwoord op de vraag wordt in de psalm gegeven, maar dat leest men niet. Heren der Heerscharen, heet hij. Zijn naam staat erbij. Jehovah Zebaoth, de Heere der Heerscharen. Staat er gewoon bij. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Staat bij wie die mens is. Dat is de Heer Jezus Christus dus in de praktijk. En bovendien wordt het uitgebreid gezegd op niet mis te verstaan wijze, ook in de nieuwe vertaling, in Hebreeën 2. Dan wordt die psalm aangehaald en wordt gezegd wie die mens is. Dat is namelijk de Heer Jezus, die inderdaad voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, maar die inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond is en een positie heeft ontvangen ver boven de engelen. Die mens is dat. Nou, als theologen daarover discussiëren, dan zeggen ze, kijk, de schrijver van de Hebreeënbrief, die onderbouwt zijn gedachten, zijn theologie, door gebruik te maken van de uitspraken uit Psalm 8. Maar het is natuurlijk ondenkbaar, ik heb het zelf gelezen, hoe heet die ook alweer? Runia, ja, professor Runia, Kampen, orthodox. Maar die zegt, het is natuurlijk ondenkbaar dat de psalmist, dat David, bij het schrijven van zijn psalm aan Christus gedacht heeft. Maar het is de schrijver van de Hebreeënbrief die in alle vrijmoedigheid de woorden uit psalm 8 gebruikt en ze toepast op Christus. Zo van, daar waren ze niet voor bestemd, maar hij doet dat. Want professor Runia is abusievelijk van mening dat de schrijver van de Hebreeënbrief ook een theoloog was. Die willekeurig waar uit de Bijbel een schriftgedeelte neemt en dat gebruikt voor zijn eigen gedachten en zijn eigen doelstelling, voor zijn eigen preek. Zo werkt zoiets. Toen ik het eerst las, dacht ik, die man is gek. Later begreep ik pas hoe dat in elkaar steekt. Die man die denkt, die Bijbelschrijvers zijn ook theologen en wij theologen nemen, wanneer wij daar zin in hebben, een bepaald schriftgedeelte en gebruiken dat voor onze doelstelling, is overal wel een bijbelvers voor te vinden. Nee, zolang je maar bronvermelding geeft, is het wetenschappelijk en wordt ervoor betaald.
Maar het droevige is dat die gekte dan juist door al die, ook die andere religies wel geloofd wordt. Want wat je nou zegt, die gedachte van de mens in plaats van Christus centraal stellen. Dat is dan eigenlijk wat alle anderen ook doen.
Ja, precies. Dat wilde.
Moet de theoloog dan eigenlijk in nog veel meer.
Ja, de ellende is dat wat doorgaat voor het christendom in werkelijkheid zich in niets, maar ook in niets onderscheidt van welke andere religie dan ook. Ze zijn allemaal gelijk. Ze zijn allemaal menselijke filosofie. En ze gebruiken hoogdravende geestelijke ideeën om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. En ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze leren dat het de bedoeling is dat de mens door eigen inspanning, dat wil zeggen door zijn eigen levenswandel in de praktijk, zich verbetert. Opklimt, weet u wel. In de hemel komt, dan wel in het nirwana, dan wel op terugkomt en reïncarneert, maar dan als de buurvrouw. Als de kat, ja, sommigen wel. Of op een hoger niveau. En om dan met de Maitreya te spreken, zal ik maar zeggen, men komt dan terug in een hogere fase van de evolutie enzovoort. Zo verbetert de mens zich. Hij moet al die stadia doormaken. Het is allemaal oefening. Hij moet goed zijn best doen. En dan komt het wel goed. Noem mij dan eens een religie die anders is. Dan horen zelfs filosofieën bij die helemaal niet als religie beschouwd worden. Nogal wat. Wat denkt u van socialisme, dat noem ik altijd in de eerste plaats dan. Vind ik er een prachtig voorbeeld van, eigenlijk. Langzamerhand kun je het zeggen, want tegenwoordig is socialisme is ouderwets. Dus niemand voelt zich meer aangesproken. Of niemand mag zich meer aangesproken voelen. Op straffen van ouderwets gevonden te worden. Maar in de praktijk en religie, het gaat om de verbetering van de mensheid. En in plaats van broeders en zussen spreken ze over kameraden. Maar voor de rest is het gewoon fout. En in plaats van voorwaarts Christen strijders was het, zo was die tekst ook weer, van de internationale, weet ik veel. Maar het komt tot hetzelfde. Nee, met z'n allen gezamenlijk en we wijken nergens voor en we gaan door een vrije. En dat soort dingen. Het is toch gewoon religie? Dat blijkt ook wel, trouwens. Want van huis uit was natuurlijk socialisme volstrekt antichristelijk en ongetwijfeld ook rechtstreeks bedoeld als alternatief voor het christendom. Maar het ging niet voor een religie door. Maar niettemin, het was een zeer religieus karakter. In de praktijk, in elk geval. Maar het heeft allemaal dezelfde basis. Namelijk, de mens moet door eigen inspanningen zich weten te verbeteren op een of andere wijze. En dat belooft altijd, want als het religie heet, gaat het altijd om een hiernamaals. Niet eens meer altijd tegenwoordig, maar van oorsprong eigenlijk altijd wel. Dit leven is voorbij en dan komt er weer wat anders. En het gaat erom dat het beter wordt en wellicht nog steeds beter en beter en beter. Toch, Excelsior. Dan wel zijn bravanti, maar laat me zitten.
Het lijkt wel alsof, dus misschien niet zo, maar naarmate de mens zichzelf intelligenter acht, is het net alsof nu die tegenstander steeds slimmer wordt. Want ik heb een, ja, mag ik eigenlijk niet hardop zeggen, maar een buurman die dominee is. En die is echt van mening dat door de Bijbel word je een beter mens alleen maar. Dus het hele boek van de Bijbel is alleen maar bedoeld om de mens een beter mens te
worden. De Bijbel zegt dat de mens niet beter wordt.
Ja, maar dat...
Nu al hier elf hoogste.
Dan denken ze dat je geschikt bent als je zoiets zegt.
Ja, maar het probleem van predikanten is natuurlijk dat ze de Bijbel niet kennen. Die hoef je ook niet te kennen om predikant te kunnen worden. Sorry, maar dat is zo. Als je theologische studie volgt, dan bestudeer je niet de Bijbel. Dan bestudeer je wat anderen over de Bijbel gezegd hebben. Maar wat de Bijbel zelf zegt, is absoluut oninteressant, gaat erom wat die verschillende figuren erover gezegd hebben. Dat is in het Jodendom trouwens ook zo. Rabbi die heeft gezegd en Rabbi die heeft gezegd, enzovoorts. Maar van de Bijbel weten ze niks. De Bijbel zegt dat de mens niet te verbeteren is. Alleen dat negeert men. Dat soort uitspraken zegt men, ja, daar kunnen we niks mee. Dus men zoekt andere schriftplaatsen op die dan de indruk wekken alsof het dan toch...
Nee, dat geldt voor goddelozen. Alleen maar. Maar dan ben je het... Ah, ja, dan kan je moeilijk zeggen, ja, maar dan ben je dan toch?
Ja, dan ben je natuurlijk.
Als je van Christus heen wil, maar ja.
Het gaat niet om de verbetering van de mens. Het gaat om de verandering van de mens, dan wel de vervanging van de mens. En dat is niet de verbetering. Zolang wij in dit lichaam zijn, zijn wij zondaren. Er is nergens enige verbetering beloofd. Bovendien, ik heb ook nog nooit ergens verbetering gezien. Nee, dat is zo. Dat is gewoon zo. Fundamenteel niet, althans. Dat blijft gelijk. En wat de schrift leert is dat wij zouden leven uit genade... die je niet nodig zou hebben als je geen zondaar was. Nee, ik heb het niet alleen over uit genade zalig worden... en door genade in de hemel komen, of hoe het maar heten mag... Ik heb het over de schrift geleerd dat wij uit genade zouden leven. Nu, hetgeen alleen mogelijk is, en bovendien alleen maar zinnig is, als wij zondaren zijn en dus genade nodig hebben. En dat is ook zo. De mens wordt niet verbeterd. De mens krijgt ander leven. En dus, dat is wat het Bijbelse christendom, om het zo te zeggen, onderscheidt van alle godsdiensten. Bovendien, er komt bij wat wij... op Bijbelse grond als christendom zouden moeten beschouwen, dat wordt niet beschouwd als religie. Naar Bijbelse maatstaven is christendom geen religie. Dat staat er bovendien ook. Wij zijn juist van religie verlost. Want religie, ik gebruik met opzet het woord godsdienst niet, omdat het woord etymologisch de verkeerde indruk wekt, dus gebruik je de term religie. Religie houdt zich bezig met de wandel van de mens ten opzichte van God. Met als doel dat de mens daardoor acceptabel wordt voor God. Dat is het idee. Kijk maar gewoon in uw encyclopedie, dan wel uw woordenboek of wat u maar wil. Zoek maar onder religie. Daar staat dat religie behelst alle doen en laten van de mens. De werken van de mens, dan wel de werken die je per se niet zou doen. Maar goed, de wijze van leven waardoor hij meent acceptabel te worden, voor God, goden aangenaam te worden. Want dat is dan de term uit de Statenvertaling. Dat is religie. En het punt is dat wij daar juist van verlost zijn. Want het is gewoon wet dus, hè. En precies daarvan zijn wij verlost. Wij worden niet uit werken gerechtvaardigd. Wij worden niet uit werken zalig. Wij worden door geloof zalig en niet door werken. Ik zal even wat citeren dan. Want degene die niet werkt, maar gelooft... want geloof is het tegenovergestelde van werken... wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vandaar dat het ook een zeer noodlottig misverstand is om een religie aan te duiden als een geloof. Het gebeurt bijna overal tegenwoordig. Men heeft het over een geloof zus en een geloof zo en dit soort geloof en dat. Dat is allemaal geen geloof. Dat is werken, dat is het tegenovergestelde. Geloof wil zeggen onderwerping aan leer, aan waarheid namelijk. Ongeacht of dat een directe uitwerking heeft op het dagelijks leven. En zeker ongeacht of daarin opdrachten aan de mens zijn gegeven of zoiets. Heeft er niets mee te maken. Het gaat er gewoon om dat wij ons onderwerpen aan de waarheid als zodanig. En die accepteren enzovoorts. Daarna leren we er vanzelf mee te leven. Maar het maakt ons verder niet aangenaam voor God. De wijze van leven. Het gaat erom dat wij inderdaad met het hart, met volle overtuiging, instemmen met het woord Gods als zodanig. Daarmee met het plan Gods, de wijsheid Gods en dus met de werken Gods. En die accepteren we dan ook. Zo zit het. Dat is geloof. Maar geloof in de Bijbel is het tegenovergestelde van werken en het tegenovergestelde van Gods dienst. Dus niet zeggen, er zijn zoveel geloven in de wereld. Dat is niet waar, dat zijn ongeloven. Het is het tegenovergestelde. Het zijn werken, religies, verschillende soorten religies en dus verschillende vormen van ongeloof. Dus geen geloof. En daarom aarzel ik ook altijd om mezelf te rekenen tot het christendom, want ik weet dat anderen daar heel wat anders onder verstaan dan ik. Maar bij het algemeen erkend christendom, zou ik maar zeggen, ja, daar hoor ik helemaal niet bij. Nog afgezien dan dat gewoonlijk men onder christendom verstaat Rooms-Katholicisme. In Nederland dan boven de grote rivieren niet, maar in de rest van de wereld ongeveer bestaat christendom uit Rooms-Katholicisme. Maar een poosje terug las ik dat de christenen van plan waren om uitgebreide, liefst nationale bidstond, want zo weet zoiets, te houden vanwege de varkenspest. En daarna las ik dat het ook inderdaad gebeurd is. Men heeft die bidstond gehouden, men heeft de heilige Antonius aangeroepen. Nou, dat gaat dan door voor christendom. Dus mijn vraag is gewoon afgoderen. Laat maar zitten, als dat christendom is, daar hoor ik in ieder geval op geen enkele wijze bij. Christendom naar bijbelse maatstaven wil zeggen dat men zich onderwerpt aan Christus. En daarmee aan zijn woord en dat gelooft. Dat zal een uitwerking hebben op praktisch leven, want wat men gelooft drukt zich nou eenmaal onvermijdelijk uit in iemands doen en laten. Niet omdat het een kwestie is van voorschriften, maar gewoon het heeft te maken met wat een jaar is. En dus doe je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Niet omdat er voorschriften voor zijn, maar gewoon om wat je gelooft dus. Dat is alles. Dat is een heel normaal verschijnsel, maar het heeft met wet niks van doen. Officieel wel met ethiek, maar vooruit. Maar met wet in ieder geval niet en dus ook niet met religie. Want de ellende is, de Bijbel schrijft dat ook uitgebreid. De Heer beklaagt zich over zijn volk. Ooit in Oud-Testamentische tijd. En zegt, zij dienen mij met de lippen, maar hun harten doen zij verre van mij. Dat wil zeggen, zij noemen ze naam, ze spreken de gebeden uit enzovoort. Zij zeggen Jehova te dienen, maar in de praktijk niet, want ze geloven niet in hem. Ze onderwerpen zich niet aan hem met hun hart. Hun gedachten, hun eigen overleggingen worden daar volstrekt buiten gehouden. En zo is het in alle religies feitelijk ook. En ook in die van het christendom en ook in die van het jodendom nog steeds. Men roept de naam des Heer aan. Men zegt dat men bij hem hoort of hem dient of zijn kerk is. Maar in de praktijk gelooft men niks van wat hij zegt. En doet het hart daar verder van. Want waar het verder gaat om het eigen leven, daar bepaalt men zelf wel wat men zal doen of later wat men zal geloven enzovoorts. Maar van de Bijbel gelooft men geen bal, niks. En dan zult u zeggen, ja, maar sommige dingen geloven ze wel. Dan zeg ik, ja, het is toeval. 1200 bladzijden zal er altijd wel iets van zijn wat je gelooft, of niet? Toevallige wijze, maar niet omdat de Bijbel het zegt. En daar gaat het maar om. Men gelooft in de wetenschap. Men gelooft in wat mensen hebben uitgevonden. Nou, uitgevonden? Dat is niet uitgevonden, dat is geconstrueerd. Zelf bedacht hebben, dat is niet hetzelfde als uitvinden. Niet volgens de letterlijke betekenis van de term. En daar gelooft men in. Ondanks het feit dat wat de mens dan meent uitgevonden te hebben, gewoonlijk binnen afzienbare tijd weer herroepen wordt en vervangen wordt door weer een andere theorie of constructie. En er ligt niemand wakker van, vindt men gewoon. Al kost het miljoenen. Wat was dat project nou weer? Een miljoenenproject. Ik geloof zelfs in Nederland. Het is me even ontschoten. Een nieuwe radiotelescoop. De grootste ter wereld. Radiotelescoop om radiosignalen uit de ruimte op te vangen en te analyseren. Om te kijken of daar misschien intelligente signalen worden uitgezonden. Dan denk ik altijd. Nou zet je antenne maar op de aarde. Je zult merken dat er sowieso weinig intelligentie wordt uitgezonden. Ik kan wel zoeken naar intelligent leven in het heelal. Maar of het op aarde is, is... En wat in de ruimte betreft, dat is daar, dat heeft zich ook bekend gemaakt. Maar daar wil men gewoon niet naar luisteren. Bouwen ze zo'n ding om te zoeken naar engelen. Toch of niet? Of begrijp ik het nou verkeerd? Intelligent leven in de ruimte, in de, zeg maar de hemel. Natuurlijk, natuurlijk is dat. Dat heeft zich in de loop der geschiedenis meerdere malen bekendgemaakt. En daar hebben wij bovendien onze Bijbel aan te danken. Dus wat wil je nou eigenlijk? Wat zoek je dan eigenlijk? Dus zeg je, je kan beter zoeken naar intelligent leven op aarde dan in de ruimte. Maar daar wordt geld in uitgegeven, het wordt bloedserieus genomen, enzovoort. En tegenwoordig, de argumenten zijn niet veranderd, de theorieën zijn niet veranderd, maar inmiddels is het wel zo dat de gemiddelde astronoom inderdaad gelooft dat er hier of daar planeten moeten zijn, wat het ook zijn mogen, dat er planeten moeten zijn waarop dan intelligent leven zou zijn. Heel erg aardig. Want toen ik ooit me verdiepte in de sterrenkunde, toen was ik 16, dus nou een jaar of 8 geleden, toen werd dat als belachelijk beschouwd door de heren astronomen. En de argumenten zijn niet veranderd, er zijn wat dat betreft ook geen nieuwe ontdekking gedaan of niks. Maar nou geloof ik het allemaal. Eigenlijk, het moet er zijn. We hebben het alleen nog niet gevonden en let op het woord nog, dat is een stopwoordje van wetenschappers. Als ze iets moeten ontkennen is het altijd nog. Nog niet, weten wij nog niet, hebben wij nog niet gevonden. Maar het houdt tegelijkertijd de belofte in van, dat komt nog wel. Als je praat over arrogantie, dat is arrogantie. Maar wij zullen ons gewoon onderwerpen aan de Bijbel. En daar vinden wij waarheid. En hoeveel niet te zoeken naar leven in het al, daar weten we wel het een en ander van. En tot op zekere hoogte maken we er zelfs deel van uit. Ja. Waarna ik maar mijn best doe om hoofdstuk 9 aan te snijden. Prediker hoofdstuk 9, waarvoor de verandering naar boven staat. Geniet de gaven Gods met blijdschap. Maar dat had boven elk schriftgedeelte kunnen staan. Zoals u inmiddels gemerkt hebt. Want dat is in al deze pericopen, al deze delen van prediken, de strekking. En daarmee, het is de strekking van heel dit Bijbelboek, feitelijk. Als ik er wat boven zou zetten, dan zou ik er boven zetten. De zondaar, zowel als de rechtvaardige, zullen sterven. De rechtvaardige, zowel als de goddeloze, ze gaan allemaal dood. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Vers 1 tot en met 10, feitelijk. En de conclusie, die vinden wij vanaf vers 7 tot en met vers 10. De bekende conclusie overigens. Namelijk, ga dan heen. Dat wil zeggen, ga heen, namelijk op grond van het voorgaande. Ga heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. Want God heeft al reden een behagen aan uw werken. Sterk hoor, welke werken? Dat was niet van wat anders sprake dan eet uw brood met vreugde, drink uw wijn van goeder harte. Dat is ook gewoon vreugde, hè? En dan, want God heeft al reden en behagen aan uw werken. Dat is namelijk na Gods wil dat we dat doen. Het leven genieten. Doet hij zelf ook, denk ik wel eens, maar ik weet niet of je dat zeggen mag, maar daar gaat het toch om. En dan laat uw klederen te allen tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Het gaat dus gewoon om het feest als zodanig. Ik zou het niet al te letterlijk opvatten. Al die olijfolie in je haren. En dan drupt het in je eten, maar dat maakt niet uit, want daar doe je het ook al. Nou goed, laat maar zijn. Dus laat uw kleders altijd wit zijn, laat op je hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw. Voor de vrouwen geldt dan uiteraard de man, maar vooruit. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Al de dagen uw ijdelen, zinloze dus, hè? Leven, heb je dat? Het leven heeft toch verder toch geen zin, dus maak er iets moois van. En al het andere valt in de categorie hoogmoed. En daar heeft God een hekel aan. Maar dat wist hij natuurlijk al. God wederstaat de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Tientallen schriftplaatsen die dat zeggen. Oude Testament, zowel het Nieuwe Testament. Dus geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uw ijdele levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen, met grote nadruk, want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Dat wil zeggen, dat is wat je toekomt. Als een mens al ergens recht op heeft, is het hierop. Dat wil zeggen, dat is een deel van dit leven, namelijk van zijn arbeid in dit leven. Van zijn wellicht zware bezigheid, want dat is arbeid, hè? Dat weet u, hè? arbeid is niet werk, arbeid is zwaar werk, zware bezigheden. Heeft iets van lijden in zich. Maar het resultaat daarvan is inderdaad dat het bevrediging geeft en daar zal men inderdaad mee leven. Dus dit is uw deel, dat is wat u toekomt in dit leven en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, doe dat met volledige inzet, doe dat intensief. Niet oppervlakkig, maar alles wat je doet, doe dat zo goed mogelijk. Zo intensief mogelijk in volledige overgave. Des te meer bevrediging geeft het bovendien. Dat is alles. Want er is geen werk meer. Nog verzinning, er valt ook niks te verzinnen meer. Nog wetenschap, nog wijsheid in het graf daarheen gaat. Punt. Gekke dat het net lijkt alsof je hier de woorden hoort van onze tijdgenoten die ongelovig zijn. Die zeggen, dood ga je toch en je leeft maar ene keer. Val de rief, val de ra en wat. En meer van dat soort tamelijk mystieke uitdrukkingen. En dus, u weet wel, in de hemel is geen bier, met dank aan Heineken. En daarom drinken wij het hier. En dat soort kreten die je in Brabant natuurlijk niet hoeft te ventileren. Maar het gaat niet over uitspattingen, uiteraard. Het gaat niet over extremiteiten, maar het gaat over levensinstelling. Men zou inderdaad het goede genieten. Nou, onder de rivieren neemt men dat wat makkelijker aan dan daarboven, heb ik van oudsher de indruk gekregen. Maar waar het om gaat, is dat dat inderdaad bijbelse waarheid is, goddelijke waarheid. Meer is er niet. Begrijp je me goed? Er is wel meer, maar niet onder de zon. Er is wel meer, dat wil zeggen, er komt meer. Maar het is hierop gebaseerd. En ik denk dat inderdaad mensen die aan de ene kant leren zo te leven, inderdaad de waarheid vinden. En aan de andere kant de mensen die de waarheid gevonden hebben, leren vervolgens zo te leven. Meer is er niet. Dat wil zeggen, men zou tevreden zijn met wat men heeft, met wat men aan kan enzovoort. En bevrediging vinden, niet in een carrière of niet in iets wat men zou bereiken of niet in iets wat men zou nalaten. Ik bedoel, als erfgoed voor een volgende generatie. Dat is niet wat bevrediging geeft. Wat bevrediging geeft is inderdaad dat men met volle inzet hier het een en ander doet. Dat geeft persoonlijke bevrediging. Waarschijnlijk volstrekt onnuttige dingen. Maar dat maakt verder niet uit. Het nut is namelijk dat de bevrediging geeft. U weet wel, maar daar hebben we denk ik al over gehad. Over het nut van postzegels verzamelen. Dan hebben we het ook gehad over hoe men 200 kilometer gaat van Leeuwarden naar Leeuwarden. Weet u wel, en de vraag, wat is het nut daarvan? Het nut is dat de bevrediging geeft. Dat geeft een lekker gevoel achteraf. Wat is het nut daarvan, luik, barsten, naken, luik? Helemaal niks. Het is gewoon leuk om te doen en daar gaat het maar om. En dat is echt waar. Alleen de ellende is, wij denken dat we het dan hebben over iets wat we in onze vrije tijd tussendoor doen. Maar de clue is natuurlijk, zo zou heel ons leven eruit zien. Een hobby is een bezigheid die geen zin heeft, die een boel geld kost, maar die gewoon leuk is om te doen. Toch? Nou, zo is het eigenlijk het hele leven. Zo zou het leven er moeten uitzien. Als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je een levenskunstenaar. En bovendien is dat een christelijke wijze van leven.
Maar wie gaat dat betalen?
Al werken, dat is precies. De kunst.
Kom je toch op arbeid?
Nee, zuster. Dat is een heel eenvoudig. Nee, dat is niet waar. De kunst is dat je van je hobby je beroep maakt. Zo heet zoiets. En dan is eigenlijk de kunst om ervoor te zorgen dat die hobby dan toch nog de hobby blijft. Die is nog moeilijker. Want voor sommigen is de aardigheid eraf zodra het professioneel wordt. En het gekke is, men werkt voor de baas van zo laat tot zo laat en daarna wijdt men zich uit alle macht, met heel zijn macht, heet zoiets, in Heerenveen, aan de hobby. Maar het punt is, men zou het hele leven zo inrichten. Wat men ook doet, men zou dat met volledige inzet doen. En dat maakt het leven leuk. Geeft bevrediging, geeft blijdschap en meer heeft men dat ook niet nodig. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En het enige wat de mens daarbij in de weg staat, is zijn hoogmoed, meer niet. Dat is wat hem in de weg staat, anders niks. Meen ik. Zo, we moeten toch wat bereiken, we moeten toch wat betekenen voor de wereld, of voor de buurvrouw, of voor weet je veel wat, of voor onze kinderen, of voor de volgende generaties, enzovoort. Wat een flauwekul. Als je het ver brengt, richten ze daar een zo'n stenen standbeeld voor je op. Het ziet er niet uit, moet ik je zeggen. Die dingen die ze tegenwoordig sculpturen noemen, maar vooruit, moet er niet aan denken. Als ze zo'n stalen wand erop voor je oprichten, daar moet je toch ook niet aan denken. Nou, en dan denk ik wel eens aan Rembrandt. Zo'n arme beroepsportretten schilderen, weet u wel. Arm geweest, arm geleefd, arm gestorven. Ik mag hopen dat hij wat lol gehad heeft in zijn werk. Dat vermoed ik overigens wel. En daarna verrijkt men zich aan hem enzovoorts. Nou goed, laat me zitten. Betekent allemaal niks. Wat hoor ik nou laatst? In een heel interview met een of andere beroemde tekenaar, reclame-tekenaar. Een beroemde dus, die mooie dingen gemaakt heeft. Die man is tegen de 100 of zo inmiddels. En er is een tentoonstelling aan zijn werk gewijd en wat hij ervan vond. Dus dat maakt me niks uit. Ziet u uw werk als kunst? Heb je er goed geld aan verdiend? Ja, dat wel, maar gaf het altijd meteen weer uit. Ik denk, dat is een goeie. En daar verdient u zeker wel aan dat die werken nog gebruikt worden. Nee, want in mijn dagen hebben we auteursrechten. Maar doet u daar dan niks aan? Maakt eruit. Maar is het. Ik denk, dat is een echte. Ja. Die heeft lol gehad aan zijn leven, lol gehad aan wat hij gedaan heeft enzovoorts. Heeft dat kennelijk met overgave gedaan. En van de opbrengst leeft hij zelfs nog. Want ik meen begrepen te hebben dat hij 9 van de 12 maanden van het jaar met een caravan ergens door de wereld reist en de zon opzoekt enzovoorts. Dan denk ik, kijk, zo zou men leven. Dat is wat de schrift zegt. Zware arbeid, prima, dat hoort erbij. Want anders is er geen aardigheid aan. Sowieso niet. Het moet moeite kosten. Maar daarna vindt men daar bevrediging in. En dat staat hier ook. En het einde van het verhaal is, natuurlijk, wat men zou doen, zou men met heel zijn macht doen. Want nu kan het nog, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf daar heen gaat. Zo zit het. Dus wat men zou doen hier, als men iets zou doen, zou men het hier doen. En u kent de uitdrukking, dat gebruiken de Amerikanen al sinds jaren dag als pep talk. Dit is de eerste dag van de rest van uw leven. Ik heb een veel betere. De Bijbelse is, vermoedelijk is dit de laatste dag van uw leven.
Ja.
En ik denk dat het veel motiverender is nog. Maar zo zou uw leven, zo staat het hier, toch? Als je nou van je leven nog wat doen wil. Ja, dat moet je vandaag meteen doen. Of aan beginnen, op zijn minst. Dat is de boodschap hier. En voor de rest, het voorgaande gedeelte, ik heb het niet gelezen, maar ik hoef het ook niet vers voor vers te bespreken. De gedachte is inderdaad dat enerlei wedervaart alle mensen. Een thema uit de voorgaande pericoop. De gedachte is dat of men nou goddeloos is, of wijs, of godvrezend, het maakt in de praktijk van het leven toch geen verschil. Het loopt sowieso uit op de dood, en waar dat zo is, zou men zich geen illusies maken. Maar dat stond natuurlijk al in hoofdstuk 7, dat men zich geen illusies zou maken. U weet wel, dat schriftgedeelte van het hart van de wijze is in het klaaghuis. Het hart van de zot in het huis des maaltijds. Want door droefheid wordt het hart gebeterd. Want de mens haalt zich van alles in het hart, in het hoofd zeggen wij, maar in het Hebreeuws wordt het hart, hè. De mens haalt zich van alles in het hart, maar door de droefheid, door geconfronteerd te worden met de dood namelijk, wordt zijn hart gebeterd en leert hij zich te realiseren dat het leven van zeer betrekkelijke aard is, van zeer vergankelijke aard enzovoorts. En dat hij zich vooral niet in het hoofd moet halen dat hij voor de wereld of voor wie dan ook iets kan betekenen. Daar gaat het niet om. Hij zou zorgen dat hij zelf op aangename wijze in de eerste plaats het leven gaat. Op eerlijke wijze, eerbare wijze vanzelfsprekend, maar dit zijn de beginselen. Men zou aardigheid hebben in wat men doet. En men zou het met heel zijn macht, met alle macht heeft zoiets, doen. Waarna wij terechtkomen in de tweede helft van het schriftgedeelte, van hoofdstuk 9, wel te verstaan. Maar boven staat, de wijsheid is dikwijls voor anderen nuttiger dan voor de bezitter. En dan lees ik hem echt niet voor het eerst, maar als ik het nou lees, denk ik, ja, dat begrijp ik toch niet. Ik zet er ook onvermijdelijk wat anders boven. Wacht even, voor ik erop verder ga, had ik even willen aanhalen 1 Timotheus 6. Om u te laten zien dat die gedachte van laat uw kleding alle tijd wit zijn, laat uw hoofd geen olie ontbreken, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt, enzovoort, al de dagen uw zijde levens, dat die gedachte in het Nieuwe Testament aan de gemeente, aan ons dus, precies zo wordt voorgehouden in 1 Timotheus 6, vers 17. Beveel de rijken, want het wordt aan Timotheus gezegd, en hij moet de boodschap doorgeven. Beveel de rijken, dat is een aanbeveling dus, hè, niet meteen een wet. Beveel de rijken in deze tegenwoordige aion, eeuw, wereld, van mijn part. Beveel de rijken dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen, hun verwachting stellen op, dan wel hun zekerheid putten uit de rijkdom, die immers ongestadig is, staat er. Nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. U weet wat met rijkdom is, je kan het morgen kwijt zijn. Maar dat zij hun hoop stellen op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent. Waarom doet u dat? Om te genieten, staat er. En dat is dus een volstrekt christelijke, bijbelse, goddelijke gedachte. God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En verder dat zij weldadig zijn, goede daden doen. Rijk worden in goede werken. Dat wil zeggen, veel goede werken doen. Ze zijn per klot in de gelegenheid om dat te doen. Gaan de mededelende zijn en gemeenzaam. Maar gemeenzaam is hetzelfde als mededelende. Gemeenzaam drukt uit gemeenschappelijkheid. Hè? En daarna een argument wat voor rijken toch van belang zou moeten zijn. Wat een rijker zou aanspreken. Namelijk, leggende zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. Het toekomende is een misverstand. Het moet zijn de toekomende. En de vraag is namelijk, welke toekomende? Wat toekomende? Toekomende wat? Eeuw, uiteraard, dat kan je missen. Want in vers 17 stond, beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw of wereld. Dat zij, enzovoorts, leggende zichzelf weer weg, een schat, tot goed fundament tegen de toekomende eeuw. En niet het toekomende. De toekomende eeuw wordt dan ingevuld. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat wil zeggen in de praktijk, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Wat ik uitleg is dat hier dus gewoon gezegd wordt dat men, als men rijk is, de mogelijkheid heeft te investeren in de toekomende eeuw. Dat is nog eens een investering. Dat wil zeggen dat men zijn rijkdom zou gebruiken eventueel om God te dienen. En daarna zal men de rente, of hoe zeggen ze iets, het resultaat daarvan hebben in de toekomende eeuw. Want je kan dan wellicht niks meenemen uit deze wereld naar de toekomende, zoals de prediker ook zegt, maar hier staat dat je wel degelijk in die toekomende kunt investeren. De rijke zal zeggen, ik kan mijn geld al niet over de balk smijten. Nee, zegt Paulus, je smijt er niet over de balk, je investeert het. Op deze manier. Maar de grondgedachte blijft dat God alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En dat doet hij ook aan de rijken. En daar is dus inderdaad niks mis mee. Men zou alleen, maar dat geldt met alle dingen, men zou de dingen niet moeten misbruiken en dus ook niet moeten gebruiken ten koste van anderen. Uiteraard, dat is niet een eervolle wijze om door het leven te gaan. Dat zou men dus ook niet doen. Maar rijk zijn is geen schande, arm zijn trouwens ook niet. En genieten van het leven is ook geen schande, integendeel, dat is toch waar het om gaat. En voor zover wij dat niet doen, is het omdat wij denken, wij moeten voor alles tot stand brengen in de wereld en in het leven, opdat de volgende generatie kan genieten. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Want die volgende generatie doet daarna precies hetzelfde. Ze hebben van ons niet geleerd wat je met het leven zou moeten doen. Dat kunnen zij daarna ook niet. En wij denken, wij moeten hard werken om van alles tot stand te brengen. En onze kinderen denken dat dus ook. We gaan gewoon zo, dat werkt helemaal niet. Waarom zouden wij zorgen voor het welzijn van een volgende generatie als wij met ons eigen welzijn niet eens om kunnen gaan? En zelfs niet eens weten wat het is, welzijn. Is toch onzinnig? Terug naar Prediker 9. De gedeelte vanaf vers 11 was ik net even aan begonnen. Ik zou op overgezet hebben, wijsheid is beter dan kracht. En dat kan ik rustig zeggen, want dat staat in vers 16. Wijsheid is beter dan kracht. Daarna zegt het Nederlandse gezegde, Nederlands. Kijk, zie je het leuk, hè? In mijn Bijbel niet, maar vooruit. Ja, ik was nog niet uitgesproken. Dus ik zou gezegd hebben, wijsheid is beter dan kracht, maar wordt niet in ere gehouden. Kracht wordt geëerd, maar de wijsheid is beter dan kracht. Maar wijsheid wordt niet geëerd. Lijkt me ook niet zo moeilijk. De Nederlandse zegswijze is, wie niet sterk is, moet slim zijn. Maar het suggereert dat men bij voorkeur sterk zou zijn. En als het helemaal niet anders kan, dan moet je zien dat je slim bent. Nou, de Bijbel leert het uiteraard andersom. Je kunt beter wijs zijn. Dat is de grootste kracht die er is. En voor ons, nieuwtestamentische gelovigen, ben ik geneigd te zeggen, er is geen grotere kracht dan de wijsheid Gods, die tot ons gekomen is in Christus, die ons geworden is, wijsheid van God, grotere kracht dan Christus is er niet. Dus, blijft dezelfde waarheid gewoon. Wijsheid is beter dan kracht. En inderdaad, met wijsheid heeft men minder kracht nodig, minder fysieke kracht wellicht. Dat is in ieder geval een bekend verschijnsel. Sommige mensen zouden heel wat minder kracht hoeven te ontwikkelen als ze hun verstand zouden gebruiken. Nou zit je te wachten op wat ik daar... Ja, sommigen hebben dat niet, dus nee, dat is niet aardig om er elke keer dat soort opmerkingen over te maken. Maar het is nou helemaal zo. Sommige mensen denken niet na bij wat ze doen en verspelen hun energie. Dat is nou helemaal zo. Je kan er beter eerst over nadenken, kun je veel rustiger aan doen. Nou goed. Daar gaat het verder niet om, maar dit is wel de inhoud van het schriftgedeelte. Daar staat in vers 11, want het is een aardig vers, daar staat in vers 11, ik keerde mij en zag onder de zon, dat wil zeggen, ik draaide de zon heen en ik keek eens rond. Ik keek eens rond onder de zon en ik constateerde dat de loop niet is der snellen. En dan loop in de oud-Nederlands is een ren, hè? Looppas namelijk, is hollen. Net als in Duits geloof ik, laufen is on the double. Dat de loop niet is der snellen, nog de strijd der helden, nog ook de spijs der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden. Aardige opsomming, maar we kunnen het met de eerste volstaan. De gedachte is dat niet noodzakelijk de snelste ook de wedstrijd wint. De wedren wint, wel te verstaan. En dat niet noodzakelijk de moedigste man ook inderdaad de strijd wint. En zo verder. En het wil ook niet zeggen dat de wijste man inderdaad rijk wordt. Je zou zeggen, moet kunnen.
Ja.
Hè, volgens... Dus moeilijk, kijk, dan moet je de statistiek eens op loslaten. Dan wordt het interessant. Wordt iemand nou rijk omdat hij zo verstandig is? Of wordt iemand dom omdat hij zo rijk is? Maar de gedachte is gewoon dat de beste niet noodzakelijk ook in de praktijk de beste is. Degene met de beste capaciteiten ook in de praktijk de beste wordt. Dat is namelijk niet zo. En er staat inderdaad in de Bijbel, er staat namelijk dat, laatste deel van vanzelf, dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Je kan nog zo snel kunnen fietsen als je een lekker band krijgt, ben je gezien. Want zo heet dat daar. Dat betekent dus dat niet iemands aanleg of capaciteiten bepalend is voor wat hij bereikt. Integendeel, het wordt in de praktijk bepaald door tijd en toeval. Staat er. En tijd en toeval is twee keer hetzelfde uiteraard, want in beide gevallen gaat het om omstandigheden. Tijd als zodanig is immers helemaal niks. Het gaat om omstandigheden en die bepalen inderdaad wat er gebeurt en wat iemand bereikt. En daarom, men zou zich dus ook hier geen illusies maken. Men kan misschien hard fietsen, maar of men een Tour de France wint, Ja, daar komt nog wel wat meer voor kijken dan alleen haar fietsen. Er moeten nog een paar dingen meer kunnen. En bovendien, de omstandigheden moeten het toelaten. Uiteraard is dit een variant op wat in hoofdstuk 3, in het begin van het hoofdstuk, uiteengezet werd. Namelijk dat alle dingen hun tijd hebben. Daar gaat het niet helemaal over hetzelfde. De gedachte in hoofdstuk 3 was dat zelfs dingen die elkaar uitsluiten, zelfs tegengestelde dingen, niettemin allebei hun nut kunnen hebben afhankelijk van de omstandigheden. En dus is er een tijd om te wenen en een tijd om te lachen en hoe het allemaal maar heten mag. Hangt van de omstandigheden af. En je kunt niet zomaar filosoferen over, is het nuttig om dit of dat te doen? Het hangt er vanaf in welke omstandigheden men verkeert. Zo is het nou eenmaal. Dus het wordt door de omstandigheden bepaald en niet door principes. Dat is een hardnekkig misverstand. Want onder principes namelijk verstaat men gewoonlijk wetten, opgelegde wetten. Maar de Bijbel zelf zegt dat het zo niet werkt en dat dingen die men doet of laat hun nut ontlenen aan de omstandigheden waaronder men ze doet of laat. En daarom werkt wet niet. Daarom werkt wet nooit. Omdat er altijd omstandigheden zijn die niet alleen kunnen voordoen, maar volgens meneer Murphy zullen die zich ook voordoen waarin de wet beter niet toegepast kan worden. En zelfs volstrekt absurd is. Mijn vader placht ooit eens een keer te zeggen, dat heb ik goed onthouden toen, die placht een keer te zeggen, ja, ik kan wel regels maken, maar hoe meer regels ik maak, hoe meer uitzonderingen ik moet maken en hoe drukker ik het heb met allerlei mensen die bij me komen om te vragen, mag ik dit, mag ik dat, mag ik zo, mag ik zo. Om dispensatie te krijgen van de regels.
Zie jij dat dan?
Ja, die joden gaat het om niks anders natuurlijk. Gaat het alleen maar om hoe kom ik onder die wetten uit, want in de praktijk valt het toch niet mee te leven. Maar christenen doen precies hetzelfde. En vandaar de spreekwoordelijke geveinsdheid der fariseeën, dat wil zeggen de orthodoxen onder de wet, in zowel jodendom als christendom. Het roept om huichelarij. Men kan namelijk die wetten niet houden en het is dikwijls ook absurd om ze te houden, omdat de omstandigheden er niet naar zijn. En als u nou zegt, maar het gaat toch om Gods wet, dan moet ik u zeggen dat nog Joodse wet, nog christelijke wetten of ethiek Gods wet zijn. Dat is namelijk helemaal niet zo, inhoudelijk niet. En om andere redenen kan het al helemaal niet, maar daar gaat het nou niet om. Maar zelfs als het dat wel zou zijn, dan nog kan het niet, omdat Gods wet geen rekening houdt met de omstandigheden. Want de omstandigheden zijn de omstandigheden van een zondige wereld waarin inderdaad van alles misgaat. En een ideale wet gaat dus niet, is niet te hanteren, omdat de wereld als zodanig niet ideaal is. En ik verzin het niet, want ik ben geen filosoof, de Bijbel zegt het gewoon. Dat de wet, Romeinen 7 en 8, dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is, maar dat de wet door het vlees krachteloos is, want de wet is gelegd op het vlees, op de natuurlijke mens namelijk, en daarvan staat, maar het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods, en kan dat ook niet. In hoofdstuk 8 van Romeinen. Gezegd na hoofdstuk 7, waarin al uitgebreid uiteengezet is, dat wij dus inderdaad als gelovigen niet onder de wet leven. Onder geen enkele namelijk. En daarna wordt verklaard, waarom niet? Het kan namelijk helemaal niet. Hangt van de omstandigheden af. En dat is wat in hoofdstuk 3 feitelijk gezegd wordt. Maar hier in hoofdstuk 9 vanaf vers 11 net zo goed. Men kan nog zulke grote capaciteiten hebben. Ideaal zijn voor een bepaald beroep of een bepaalde bezigheid. In de praktijk kan het wezen dat er absoluut niks van terechtkomt, omdat de omstandigheden er niet naar zijn. En daar gaat het maar om. Misschien kan je heel goed zwemmen, maar wat moet je ermee in de Sahara? Om iets doms te zeggen. Ik bedoel, dat kan iedereen begrijpen. Dat is dat zo, hè? Je kan hard kunnen fietsen, maar als er geen fietsen zijn, begin je niks. Dus dat, nee. Daar kom je toch nergens mee? Zo zijn er mensen die heel goed zijn in een bepaald beroep, maar niemand zit te springen om dat beroep. Gaslantaarn aansteken in Amsterdam. Ja, dan heb je weinig werk. En dan kun je wel inschrijven bij het arbeidsbureau en het uitzendbureau en zo. Maar ja, dat helpt natuurlijk toch niet, hoe goed je er ook in bent. Er is geen vraag naar, zo is het nou eenmaal. Je kan hard kunnen autoracen, maar als je niet bestand bent tegen de spanning, dan val je zo van je heel, van je voetstuk. Nou ja, niet om lelijk te doen, maar dat is nu eenmaal zo. Je moet nog meer kunnen dan alleen dat ene. En als je dat niet kan, ja, dan komt er ook niks van terecht. Maar bovendien, er kunnen omstandigheden zijn waar je sowieso niks aan doen kunt. En dan gaat het dus ook fout. Dat is wat hier staat. Dus geen enkele reden om je te verheffen, omdat je iets goed kunt. De vraag is of het in de praktijk ook te realiseren valt. En dat staat nog te bezien. Want tijd en toeval bepaalt dit alles. Ik ben me heel goed bewust dat met name ook in het christendom dikwijls de gedachte is dat er geen toeval bestaat. Wie dat heeft bedacht, weet ik niet. Maar soms denk ik, iemand die dat bedenkt, die moet totaal geschift zijn. Hoezo geen toeval? De hele wereld bestaat uit toeval. Uit toevallige omstandigheden. Wat niet bestuurd wordt, maar wat ineens zo bij elkaar komt. En de Bijbel zegt dat ook. Of dacht u dat wij allemaal marionetten waren? Die aan touwtjes lopen en voorbestemd zijn voor het een of ander. Wie heeft zulke onzin uitgevonden? En je hoort het overal. Binnen het christendom, daarbuiten net zo goed. Die New Age-beweging, die kan er ook wat van op dit gebied, hoor. Jonge. Maar je hoort het overal. Ik geloof niet in toeval. Nou, ik wel. Zeker wel. Nee, ik geloof ook dat wanneer wij als kinderen God, maar dat gaat over dingen boven de zon, als wij ons leven aan hem ter beschikking stellen, dat de Heer ons leven zal gebruiken. Maar het neemt niet weg dat er dan nog steeds een hoop toeval in ons leven is. En bovendien, ik heb een heel snel argument daarvoor. De eerste is natuurlijk, staat hier gewoon. Een andere, een nieuwtestamentische en dus een gemeentelijke, is die van God doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Maar waarom zou hij dingen ten goede doen medewerken als hij ze zelf geleid en georganiseerd en geregeld heeft? Dat is toch dwaas? Alleen al die uitdrukking, God doet alle dingen medewerken ten goede, impliceert, kan niet anders, impliceert dat God dus niet alle dingen regelt. En dat het dus toch omgaat dat wij in ons leven, wat van toevalligheden aan elkaar hangt, dat we in ons leven onder de omstandigheden die zich voordoen inderdaad trouw zouden zijn aan de Heer, aan zijn woord enzovoorts. En dan ook als het misgaat, naar wiens maatstaven dan ook, ook als het misgaat, hij zal het gebruiken ten goede. En eigenlijk betekent zo'n uitdrukking natuurlijk dat God juist de dingen die misgaan doet medewerken ten goede, want de andere dingen die niet misgaan waren al ten goede. Ik bedoel, die gebruik je niet ten goede, die waren al ten goede. En dus toch tijd en toeval. Omstandigheden. En daar gaat het maar om. Kansen? Ja. Weet je niet. Dat wil niet zeggen dat de Heer niet soms bij gelegenheid ergens de hand in heeft. Maar men zou de uitzondering niet tot regel verklaren. En men zou ook niet in het eigen leven in de praktijk zoeken naar de uitzondering. Want ik ken ook mensen die door het leven gaan, altijd maar zoekend, wat wil onze lieve Heer hiermee? Wat wil de Heer mij hiermee zeggen? Wat is zijn bedoeling hiermee? Hij heeft er geen bedoeling mee. Hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. Dat was niet de bedoeling. Er was geen bedoeling, maar hij gebruikte het ten goede. Denk er goed over na. Er zijn mensen die deze woorden gewoon in het Nederlands niet voldoende kennen en dus niet begrijpen wat ik nu zeg. Er was geen bedoeling. Het gebeurde maar zo. Maar hij gebruikte het ten goede. Maar men zou niet op voorhand vragen, wat wilde hij hiermee? Hij wilde er niks mee. Ga buiten hem om. Dat is in het algemeen met de gang van zaken onder de zon het geval. De wereld, de natuur, heeft zijn loop. Toch?
Maar ja, is het dan niet goed om als een schepping je af te vragen wat... Dat kan je toch eigenlijk niet laten om je bepaalde dingen in je leven af te vragen van wat zou de Heer willen dat ik zou doen? Dat kan je toch niet altijd helemaal uitwachten?
Nee, maar als je het zo zegt, ik neem gewoon letterlijk je vraag. Ik weet niet wat je er allemaal bij denkt. En hoe je tot die formulering komt. Dus ik neem letterlijk wat je zegt. Natuurlijk zou ongelovig zich bij gelegenheid afvragen, wat zou die Heer willen dat ik doe? Dat kan ik me voorstellen. Maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat erom of ons leven bepaald wordt door God of door tijd en toeval. wie dat leven runt. En op het moment dat jij vraagt, wat wil de Heer dat ik doen zal? Ik neem aan, tenminste, ik vat hem zo op, als dat het juist betekent van, het is niet voorbeschikt, zo. En dus, wat moet ik nou?
Ja, dat bedoel ik ook. Nou
ja. Ja, daar gaat het om. Maar te zoeken naar leiding vooraf is volstrekt zinloos. En zelf denk ik dat het niet een nuttige bezigheid is om achteraf terug te kijken en daar te zoeken naar waar heeft de Heer de hand in gehad. Hoewel, ik moet zeggen dat het ervaring van veel gelovigen is, om het voorzichtig te zeggen, maar dat het ervaring van veel gelovigen is dat inderdaad de Heer bepaalde dingen heeft doen medewerken ten goede. En men zegt het abusievelijk verkeerd en zegt, God heeft het zo geleid. Maar dat wekt absoluut de verkeerde indruk, omdat dan het idee is dat God het van tevoren zo geregeld had. En dat is niet zo, hij heeft het achteraf gebruikt. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. En men zou dat laatste, namelijk dat God achteraf de dingen gebruikt, zou men niet noemen onder het woord leiding, want dat is geen leiding. Leiding wil zeggen dat iemand voorgaat en de weg wijst. Hij gaat niet voor en wijst de weg niet. Begrijp je me goed? Hij heeft ons één voorbeeld nagelaten, maar dat heeft hij in het verleden gedaan. En in die zin zijn we navolgers van Christus. We volgen zijn voorbeeld. Wij wandelen in zijn voetstappen des geloofs, zoals het op verschillende plaatsen heet. Dat is waar, maar men zal daar niet de conclusie uit trekken dat elke stap van ons leven de Heer ons voorgaat en wij bij elke stap moeten afvragen, waar is de Heer nou naartoe? Welke kant moet ik nu op? Enzovoort. Maar u begrijpt hopelijk een beetje waar het over gaat. De Bijbel zegt dat gewoon ons leven bepaald wordt door tijd en toeval. En wij hebben de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. En we hebben de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen en de consequenties daarvan te dragen enzovoorts. En we zouden ons niet bij alles afvragen welke kant moet ik op van God, want daar heeft hij zich niet mee bezig gehouden. Dat zouden wij nou juist niet vragen, want wij leven niet onder de wet. Wij doen naar eigen inzicht. Vanuit dat wat in ons hart is, en als het goed is, is het woord Gods en daarmee de waarheid in ons hart en daar leven wij uit. En voor de rest is het een kwestie dus van, misschien wel, we doen naar eer en geweten en we gaan zo door het leven. En daarbij kan het best zijn dat op een gegeven moment de Heer ons op het pad brengt van iemand anders of iemand anders op ons pad brengt voor een bepaald doel. Dat kan best, maar daar moet je nooit naar vragen, want de duivel doet dat ook. En dat weet je dus ook niet van tevoren. Nee, om ons af te leiden, om ons ergens mee bezig te houden wat volstrekt waardeloos is, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt allemaal om ons onrustig te maken enzovoort. Dus als een ongelovige op je pad komt en begint te vragen naar de Bijbel, moet je niet meteen denken, die heeft God op mijn weg gestuurd. Want het kan ook de duivel geweest zijn die dat gedaan heeft. En het kan ook zijn gewoon toeval. Maar dat hoeven wij toch niet te weten, hè? Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Onze verantwoordelijkheid is dat wij altijd bereid zijn, 1 Petrus is geloof ik, dat wij altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. In alle bescheidenheid staat het trouwens ook bij, in alle nederigheid. Nou, dat is wat wij geloven, daar leven we uit. En dat is het dan wat een ander ermee doet. Het zijn of haar verantwoordelijkheid. En wij zouden die verantwoordelijkheid niet overnemen. Daarmee voorkomen we aan de ene kant dat we de baas zouden spelen over iemand anders leven. Dat was niet de bedoeling. En we voorkomen er ook mee dat wij meegezogen worden in allerlei ellende en allerlei onrust waar we juist van verlost waren. Dat is het. Dus die vraag naar die leiding kun je rustig vergeten. Staat nergens in de Bijbel. De Bijbel leert, het is tijd en toeval. Maar hoe dan ook, als wij eerlijk zijn, ik heb het ergens gelezen in een psalm, ik heb het niet terug kunnen vinden. Als wij eerlijk zijn, zal het namelijk zo zijn dat of wij nou links gaan of rechts gaan, bij wijze van spreken, niet in al te absolute zin, maar indien we nou links of rechts gaan, maakt niks uit. Alle wegen, alle paden zijn paden des Heren of wegen des Heren.
Eerlijk.
Ja, precies, maar we zijn toch vrijgemaakt en we zouden staan in de vrijheid, leven in de vrijheid en voor de rest zou hij zijn werk aan ons doen, dat is het dan. En in ons enzovoort, maar voor de rest is leven een en al toevalligheden enzovoort. En wie wijs is, weet van tijd en gelegenheid gebruik te maken. Dat is wat de schrift zegt en dat is de enige echte wijsheid die de Bijbel kent. Dat wil zeggen, wijsheid onder de omstandigheden. Wijsheid van omgaan met de omstandigheden. Een rot woord, hoe dat omgaan. Want veronderstel dat je eromheen gaat. Kun je ermee omgaan? Ja, dan ga je eromheen. Nee, dan, als je eromgaat, kun je er niet mee omgaan. Ofwel, een heel vervelend woord. Maar het gaat erom dat we inderdaad de omstandigheden weten te gebruiken, weten te benutten. Regent het hard, dan moet je niet in je tuin gaan werken, dan word je nat en dat soort dingen meer. Of je gaat niet naar het strand en andersom. Als de zon schijnt, doe je dat weer wel. Ik bedoel, het is gewoon omgaan met gebruik maken van de omstandigheden. Dat is wijsheid. En de wijsheid Gods, in de allerhoogste zin, behelft niets anders dan dat. Namelijk dat hij de omstandigheden gebruikt ten goede. En weet te benutten voor zijn eigen doel. U weet dat toch? Ze kruisigde de Heer, maar God heeft in zijn raad bepaald dat enzovoorts. En God heeft hem uit de dood opgewekt en tot eersteling van een nieuwe schepping gemaakt. Zeg het nu heel vlug. Dus dat zal niet iedereen meteen volgen, ben ik bang. Maar het idee is dat de oversten deze wereld, de Heer Jezus, gekruist hebben. Maar staat erbij, maar als ze die wijsheid God gekend hadden, zouden ze dat van lang zal zijn leven niet gedaan hebben. Maar ze hebben het gedaan en God heeft het gebruikt om daarmee inderdaad de tegenstander te verslaan, om het eens populair te zeggen. Zo staat het. De wijsheid Gods komt tot uitdrukking in zijn handelen. En inderdaad, de wijsheid Gods komt tot uitdrukking in zijn oordelen en zijn wegen. Dat waren de laatste versen weer van de Romeinen 11. U weet wel, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen, onnaspeurlijk zijn wegen. Het veronderstelt dat God inderdaad af en toe een andere richting inslaat en van de omstandigheden gebruik maakt om tot zijn doel te komen. En waar wij die wijsheid Gods leren verstaan, zouden wij wellicht ook zelf leren om zo door het leven te gaan, gebruik maken van de omstandigheden die er zijn. En dus gebruik maken van de slipstream van degenen die sneller zijn dan wij. En dat soort dingen meer. Maar daarover hebben wij het weer een volgende keer.